Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Vandaag gaan we het hebben over lymfoedeem. En daarvoor hebben wij een gast, Esmee Knol. Welkom Esmee. Esmee, kan jij kort vertellen wat jij in het dagelijks leven doet en wat de reden is dat jij bij ons aan tafel zit?
Ja, superleuk om hier te zijn. Dankjewel. Ik werk als oedeem- en oncologiefysiotherapeut bij het therapeutisch centrum De Berikel in Hierde. En daarnaast geef ik les aan onze academie waar we fysiotherapeuten opleiden die zich willen specialiseren in de behandeling van mensen met oedeem of kanker. Ook ben ik bestuurslid met de portefeuille lymfoedeem bij NLNet. En dat is de patiëntenorganisatie voor mensen met lymf- en lipoedeem. En vanuit die rol ben ik hier vandaag.
Ja, Janneke, kan jij beginnen met te vertellen wat lymfoedeem is en hoe het ontstaat?
Ja, de weefsels in het lichaam bevatten vocht met onder andere afvalstoffen en eiwitten. En dat vocht hoort via de lymfaten in de bloedbaan terecht te komen. En wanneer het vocht in de weefsels niet weg kan, kan er in dat lichaamsdeel vocht ophopen. En je krijgt dan bijvoorbeeld een erg dikke arm of een dik been wat langdurig aanhoudt. En dat noem je lymfoedeem.
En er zijn verschillende vormen lymfoedeem. Klopt dat?
Ja, klopt.
Ja, kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, er zijn eigenlijk heel grofweg twee soorten lymfoedeem. De eerste vorm heet primair lymfoedeem. En deze vorm is aangeboren en hierbij gaat er iets mis in de ontwikkeling of werking van de lymfaten of lymfklieren. En dat betekent eigenlijk dat de afvoer van het vocht vanaf het begin af aan niet optimaal functioneert. Deze problemen kunnen al bij de geboorte aanwezig zijn, maar soms zie je ook dat de klachten pas op latere leeftijd zichtbaar worden. En dat is dan bijvoorbeeld na een ontsteking van de huid of een ongeluk of bij overgewicht. Er wordt steeds ook meer onderzoek gedaan naar de erfelijke factoren die hierbij een rol spelen.
Yes, en dan de tweede vorm.
De tweede vorm van lymfoedeem heet secundair lymfoedeem. En dat ontstaat als de lymfaten beschadigd raken. En zo'n beschadiging kan bijvoorbeeld optreden door een operatie, door een botbreuk of door een terugkerende ontsteking van de huid. Zoals bij wondroos zie je dat nog wel eens. Een groep mensen die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van secundair lymfoedeem zijn mensen die behandeld worden voor kanker, hè, wat net al werd genoemd.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan borstkanker. Bij die behandeling worden soms lymfklieren uit de oksel verwijderd of het gebied wordt bestraald. En daardoor kunnen die lymfaten beschadigd raken, waardoor ze minder goed gaan werken. En het gevolg is dan dat het vocht zich ophoopt, wat je vaak herkent als een gezwollen arm in dit geval.
Ja, Esmee, Janneke geeft al aan dat iemand met lymfoedeem een gezwollen lichaamsdeel kan hebben. Is dat het enige kenmerk van lymfoedeem of zijn er nog meer symptomen waar je alert op kan zijn?
Ja, nou zeker. Vaak denken mensen bij lymfoedeem meteen aan een dik arm of een dik been.
Ja.
Maar ik vind het echt wel heel belangrijk om te benadrukken dat lymfoedeem ook kan voorkomen in andere gebieden. Het hoofd-halsgebied, de borst, maar ook het genitaal gebied. Bij sommige vormen van het primaire lymfoedeem, wat Janneke net noemde, is het zelfs nog wat complexer.
Ja.
Dan kan het lymfestelsel ook problemen geven bij de organen. Ja, lymfoedeem is een chronische aandoening. Dat betekent dat het in de loop van de tijd erger kan worden en dat het blijvend is.
Ja.
Nou, en zeker als het niet op tijd of niet goed wordt behandeld, dan kan het erger worden. Ja, je kan dan te maken krijgen met verandering in de huid, verandering in het onderliggende weefsel. Of terugkerende ontstekingen krijgen, zoals wondroos. Dit maakt het gewoon heel erg belangrijk om lymfoedeem in een vroeg stadium te herkennen. Soms is er dan helemaal nog geen zichtbare zwelling, maar zijn er al wel signalen die kunnen wijzen op beginnend lymfoedeem.
Ja.
Denk hierbij aan een zwaar of vermoeid gevoel, tintelingen, een gespannen of stuwend gevoel, kleding wat strakker zit of minder soepel kunnen bewegen.
Esmee, veel mensen hebben bij warm weer of na lang staan, last van dikke enkels bijvoorbeeld, waar je putjes in kan drukken. Is dat dan lymfoedeem of is dat dan iets anders?
Ja, goede vraag Anouk. Dat is inderdaad iets anders dan lymfoedeem. Het werkt anders bij warm weer. verwijder je bloedvaten. Daardoor treedt er meer vocht naar het weefsel. Vaak zie je dan wat dikkere enkels aan het einde van de dag. Maar als je dan je benen even omhoog legt, trekt dat meestal snel weer weg.
Ja, vannacht slapen.
Precies. Ja, deze vorm van oedeem komt vaker voor bij mensen met overgewicht. Maar ook mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, waardoor ze vocht vasthouden. Of bij problemen, onderliggende problemen met de bloedvaten, spataderen of chronische veneuze insufficiëntie. Dan werken de kleppen in de aderen niet goed meer, waardoor het bloed en het vocht moeilijker terugstromen naar het hart. Het vocht zakt dan naar de enkels. Je ziet dan inderdaad dat je er een putje in kan drukken. Dat noemen we pitting-oedeem. Ja, dat werkt dus echt iets anders dan lymfoedeem. Want bij lymfoedeem werkt het afvoerende lymfestelsel niet goed meer.
Nee, ja.
Ja, en we zien dan ook echt wel een ander soort zwelling. Die is vaak wat steviger, minder goed indrukbaar en blijft zeker in een later stadium van lymfoedeem ook 's nachts aanwezig. Mm-hmm. Het is dus een andere oorzaak en vraagt ook om een andere behandeling.
En Esmee, is het eigenlijk een aandoening die wij als huisartsen goed herkennen? Ik moet eerlijk bekennen, jullie namen zelf contact op met ons. Hè? Kunnen we een keer een podcast hierover maken? Toen dacht ik, oké, wat weet ik hier eigenlijk van? Heel eerlijk. En toen ben ik even een rondje gaan googlen. Dat doen huisartsen. Maar toen dacht ik weet hier eigenlijk heel weinig van. Maar is dat omdat ik heel slecht ingelezen ben? Of is dat iets dat het algemeen nog wel wat verbeterd kan worden?
Ja, nou ja, vanaf nu weet jij het goed te signaleren. Maar ja, ik denk dat er echt nog wel veel winst te behalen is. Zeker ook primair lymfoedeem. Vroege herkenning is bij lymfoedeem gewoon ontzettend belangrijk. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter je de klachten onder controle kunt houden. En de progressie van de aandoening kunt vertragen. Ja, met de juiste behandeling, de goede voorlichting. Dan kunnen mensen vaak zelf een stuk van de regie in handen houden. En op die manier hun kwaliteit van leven behouden.
Ja.
Ja, en daarom zetten we ons bij NLNet ook echt actief in om meer bewustwording te creëren. Dat doen we niet alleen bij huisartsen, maar ook bij andere zorgprofessionals die een belangrijke rol kunnen spelen bij het vroeg signaleren en monitoren van deze patiëntengroep.
Ja.
Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen dat het belang van het vroeg herkennen mij ook niet bekend was. Hmm. En dat het nu al maakt dat ik al een patiënt heb gehad vorige week, dat ik dacht, hey, volgens mij is dit waar wij een podcast gaan over opnemen. En die heb ik dus naar een lymfedeemtherapeut gestuurd. Ja.
En volgens mij heb je recent ook iemand doorgestuurd voor lipoedeem, of
ja,
niet?
Klopt. Ja,
ja. Ja. Janneke, wat is het verschil tussen lipoedeem en lymfoedeem?
Ja.
Behalve dat je het anders schrijft.
Nee, ja, precies. Lipoedeem is een aandoening van het vetweefsel. En waarbij het vet onder de huid eigenlijk als het ware op een ongelijke manier verdeeld is. En het mechanisme achter lipoedeem is nog steeds niet helemaal duidelijk. Hè, maar je ziet wel dat die vetcellen vaak groter zijn dan gemiddeld. Mm-hmm. En het uitzicht dus vooral in de praktijk als een ongelijke verdeling tussen het boven- en het onderlijf. Dus typisch is bijvoorbeeld een kledingmaat verschil tussen de onder- en de bovenkant. Het komt meestal voor in de benen en de heupen en soms ook in de armen. En wat opvalt is dat altijd beidezijds is. Dus in allebei de armen of allebei de benen. En als ik het goed zeg, Esmee, maar correct me if I'm wrong, dat het vooral bij vrouwen voorkomt. Ja. Of misschien alleen bij vrouwen?
Ja, alleen bij vrouwen.
Ja. Dus ja, heel simpel gezegd, lipoedeem, dan is er iets mis met de vetverdeling in het lichaam. Terwijl bij lymfoedeem het gaat om een afvoerprobleem van het vocht.
Esmee, hoe vaak komt lymfoedeem voor? En zijn er naast de mensen met kanker nog bepaalde groepen mensen die dat ook vaker krijgen?
Mm-hmm, ja, nou, lymfoedeem komt vaker voor dan je misschien zou denken. Vooral als het gevolg van kankerbehandelingen, zoals operaties waarbij lymfeklieren zijn verwijderd of na bestraling. Precieze cijfers ontbreken, maar we schatten toch wel in dat in Nederland zo'n 350.000 mensen leven met lymfoedeem.
Ja, en dat is echt heel veel.
Ja, en verreweg de grootste groep ontwikkelt lymfoedeem na de behandeling van kanker. Dat zijn zo'n 10.000 mensen per jaar.
Ja.
Maar denk ook aan mensen met ernstig overgewicht. Die lopen een verhoogd risico op het krijgen van lymfoedeem. En als lymfoedeem langer ontstaat of langer aanwezig is, dan hebben ze ook een grote kans op bepaalde infecties, zoals wondroos.
Ja.
Daarnaast zijn er mensen met een aangeboren vorm van lymfoedeem, zoals Janneke net al uitlegde. Dat is dan primair lymfoedeem, wat echt zeldzaam is. Dit kan zich al uiten bij de geboorte of pas op latere leeftijd. En dan hebben we nog een groep mensen die langdurig minder of niet goed kunnen bewegen. Bijvoorbeeld doordat ze rolstoelgebonden zijn of bedlegerig zijn geworden na een operatie. Die kunnen ook oedeem ontwikkelen, maar dat noemen we dan wel anders. Dependency oedeem noemen we dat, ja.
Janneke, wat doe jij als je lymfoedeem vermoedt bij een patiënt? Kunnen medicijnen zoals bijvoorbeeld plaspillen, hè, om vocht dus af te drijven, kunnen die dan helpen, die pillen?
Nee, ja, was het maar zo gemakkelijk op te lossen met een pilletje. Hè? Een plaspil helpt gewoon niet hiertegen. De behandeling van lymfoedeem is vooral gericht op het verminderen van de klachten die de zwelling geeft. En daarnaast eigenlijk ook op het voorkomen van een toename van het uitdeem en mogelijke complicaties in de toekomst. Dus het is ook echt wel, ja, vaak ook preventief dat je bezig bent.
Ja.
Want we hebben al een paar keer gezegd, je hebt een hogere kans op wondroos, een ontsteking van de huid door een bacterie, maar ook op schimmelinfecties van de huid. Maar Esme, ik denk dat jij mij misschien beter kan aanvullen, want ik heb net bekend dat ik googelde naar deze aandoening.
Ja, nee, klopt. Dat is als oedeemfysiotherapeut wel echt mijn vakgebied.
Ja.
Bij de behandeling van lymfoedeem volgen wij een specifiek behandelprotocol. Dat wordt ook aanbevolen in de Nederlandse en internationale richtlijn voor lymfoedeem. Bij de behandeling starten we met de reductiefase. In deze fase proberen we de zwelling te verminderen. En dat doen we onder andere door het aanbrengen van zwachtels. Dat noemen we compressietherapie. Deze therapie is belangrijk, want het helpt om het overtollige vocht terug te leiden naar het lymfestelsel. Ja, en het zorgt ervoor dat de lymfevaten het vocht beter kunnen afvoeren.
Ja.
Ja, we combineren dat stukje compressietherapie dan met adviezen. Dus waar kan je zelf op letten? We geven informatie over huidzorg. Je krijgt oefeningen mee. En bij uitzondering willen we kortdurend speciale massagetechnieken inzetten. Dat doen we steeds minder. Maar die zijn dan gericht op het verbeteren van de afvoer van de lymfe en het soepel houden van het weefsel. Nou, en als we door die reductiefase de zwelling hebben verminderd en er is een stabiele situatie ontstaan, dan gaan we over naar de volgende fase. En in die fase willen we het behaalde resultaat vasthouden en de situatie stabiel houden.
Ja.
Dat doen we door het dragen van therapeutische elastische kousen of een compressiebehaar bijvoorbeeld. Ja, dat is dan echt heel erg belangrijk.
Ja, bij borstkankerpatiënten, ja, bijvoorbeeld als de uitdeem in de arm zit of de borst zit.
Ja, dan is compressie gewoon echt essentieel. Maar ook blijven bewegen, je oefeningen doen. Behouden van een gezond gewicht is ook echt heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
En goede zelfzorg, dat is essentieel. Nou, wat is dan zelfzorg?
Ja.
Dan bedoel ik dat mensen thuis zelf technieken kunnen toepassen, zoals zelfmassage, huidverzorging, om hun klachten beter onder controle te houden. En als je dat goed doet, dus je doet de goede zelfzorg, je draagt je compressie goed, dan kan je toch wel complicaties zoals infecties, die wondroosinfectie, voorkomen.
Ja.
Maar deze behandeling doen we eigenlijk veelal in samenwerking met andere zorgverleners, zoals een diëtist, een ergotherapeut of een huidtherapeut. Samen kunnen we mensen zo goed mogelijk ondersteunen in dit proces.
Ja.
En ik had dus pas een patiënt met lymfoedeem. Toen dacht ik, oh ja, maar naar wie ga ik die dan verwijzen? Kan je ergens vinden van naar welke zorgverleners moet je zeg maar patiënten verwijzen?
Ja. Nou, heel goed wat je hebt gedaan. Het is inderdaad echt aan te raden om patiënten met een vermoeden van lymfoedeem door te verwijzen naar een therapeut met een specialisatie in oedeembehandeling. Nou, via de verwijsgids kanker kan je zoeken naar oedeemfysiotherapeuten of huidtherapeuten in jouw regio.
Ja, en ook als je geen kanker hebt, dan het is gewoon een oedeemtherapeut.
Ja, dat zijn opgeleid inderdaad.
Ja.
En dan weet je zeker dat je bij een gespecialiseerd therapeut bent. Die zijn echt opgeleid in de behandeling van oedeem en lymfoedeem.
En die verwijsgids kun je gewoon googlen?
Ja, dus als je op Google verwijsgids kanker, dan kan je als patiënt, maar ook als behandelaar opkijken.
Top.
Misschien zetten we hem even in de
show notes. Ja, in de show notes. Ja.
Oké,
tot idee. Ja, deze therapeuten die daarop vermeld staan, die werken vaak binnen een multidisciplinair netwerk. Dat betekent dat ze kunnen doorverwijzen naar andere zorgverleners en elkaar goed weten te vinden.
Mm-hmm.
Dan hebben we het over een diëtist, maar ook een medisch maatschappelijk werker, ergotherapeut of huidtherapeut. Dat samenwerken is gewoon ontzettend belangrijk, want lymfoedeem heeft vaak impact op meerdere aspecten van iemands dagelijks functioneren. Ik moet denken aan dat je ook op de website van NLNet kan kijken voor betrouwbare informatie.
Ja.
Daar vind je belangrijke uitleg over lymfoedeem, maar ook tips hoe je om kan gaan met je klachten. Er staan oefeningen op. Nogmaals, hoe eerder je lymfoedeem herkent en behandelt, hoe beter je verergering en complicaties kan voorkomen. Dus heb je maar een klein vermoeden, trek dan aan de bel bij je huisarts.
En als je nou als patiënt denkt, ja, maar ik wil helemaal niet naar de huisarts, ik wil gelijk naar een lymfoedeemtherapeut, is dat mogelijk of niet?
Ja, wij hebben binnen de fysiotherapie DTF, dus directe toegankelijkheid fysiotherapie. Dus je kan altijd als patiënt direct naar de fysiotherapeut toe. Maar als wij vermoeden dat er sprake is van lymfedeem, zullen we toch eerst terugverwijzen naar de huisarts of de arts en dan daar contact mee opnemen. En in samenwerking doorverwijzen, omdat er wel een verwijzing nodig is om een chronische behandeltraject te starten.
Ja, dus meer praktisch dat het wordt betaald, zeg maar. Ja.
En de diagnose wordt gesteld.
Precies, door de huisarts, ja.
Esmee, ik heb gelezen dat er tegenwoordig soms ook operaties plaatsvinden. Wanneer is dat een optie en is daarmee dan lymfoedeem ook verholpen?
Ja, nou, er zijn inderdaad steeds meer opties op het gebied van chirurgie voor lymfedeem. Maar dat wordt nog niet voor iedereen toegepast of vergoed hoor. Er wordt nu gekeken naar een operatie in studieverband, waarbij lymfevaten aan bloedvaten worden verbonden. Hiermee hoop je de afvoer van het lymfevocht te verbeteren. Dat is de LVA-procedure. Ingewikkelde naam voor lymfoveneuze anastomose.
Oké. Ja. Die vergeten we. LVA. Ja.
LVA-procedure. Ja. Dat is wel goed om even
we
te noemen.
Knippen hem eruit.
Een operatie die op zich weinig belastend is voor de patiënt en misschien leuk om te noemen, maar het onderzoek loopt in 3 verschillende ziekenhuizen. Ja. Maastricht UMC, Radboud UMC en het Erasmus MC. Nou, en daarnaast is er nog een andere optie, dat is liposuctie.
Nou, maar dat kent iedereen.
Dat kent iedereen.
Ja, dat,
maar dit wordt echt bij lymfedeem in zeldzame gevallen ingezet hoor. Dus ja, dat zijn dan patiënten die al heel lang lymfedeem hebben. Als er heel lang lymfedeem aanwezig is, dan zie je dat er vervetting ontstaat. En daardoor dat het lichaamsdeel stugger wordt. Dit zorgt ervoor dat die mensen zich lastiger kunnen bewegen en dat ze een grotere kans hebben op een wondroosinfectie die steeds weer terugkomt. Ja, de liposuctie gebeurt echt pas wanneer andere behandelmethodes zijn uitgeput. Het is een super ingrijpende ingreep. En na die ingreep zijn patiënten verplicht om levenslang een compressiekous te dragen. 24 uur per dag. Dus dat is niet niks. Nee. Ja, dus gewoon belangrijk om te benadrukken dat operatie niet altijd de oplossing is voor lymfedeem. En vaak alleen in specifieke gevallen wordt ingezet. Wanneer andere behandelmethodes niet meer mogelijk zijn. Dus ja, lymfedeem is een aandoening die levenslang blijft. Hoewel een operatie kan helpen om beperkingen te verminderen, lost het lymfedeem niet geheel op.
Helder. We maken even een sprongetje van de behandeling van lymfedeem naar een heel ander onderwerp. Mm-hmm. Namelijk de impact van lymfedeem. Ik kan me voorstellen dat dit best een invloed heeft op je leven, zo'n chronische aandoening. Kun jij daar iets meer over vertellen, Esmee?
Ja, zeker. Lymfedeem heeft veel meer impact dan we denken. Het wordt vaak vergeten helaas. Lymfedeem heeft een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven. Ja, dit komt door klachten zoals een zwaar gevoel, moeilijker kunnen bewegen en ja, daardoor bijvoorbeeld hun beroep niet meer goed kunnen uitoefenen. Je moet allerlei aanpassingen doen in je dagelijkse routine, voortdurend rekening houden met je aandoening. Ja. Maar denk ook aan de impact van het aantrekken, verzorgen en het dragen van compressiehulpmiddelen.
Ja.
Kan dus ook denk ik echt veel doen met iemands zelfbeeld, seksuele gezondheid, maar ook je zelfvertrouwen. Ja, dat maakt de impact van lymfedeem gewoon groot. Daarbij komt natuurlijk dat lymfedeem bij patiënten die behandeld zijn voor kanker niet het enige is waar ze mee moeten dealen.
Ja,
het is gewoon zwaar.
Ja.
Ja, het is dus echt van groot belang dat we dit aspect niet uit het oog verliezen. En als zorgverleners de juiste vragen stellen, doorverwijzen naar andere zorgverleners waar nodig.
Ja, maatschappelijk werk dan vooral denk ik, of psycholoog?
Ja,
of...
ja inderdaad. In dit licht inderdaad zijn dat de mensen waar je naar door wil verwijzen. Maar NLNet... ja, als NLNet proberen we hierin ook wat te betekenen door lotgenotencontact te bieden.
Oh, mooi.
Ja, we organiseren lotgenotencafés en de jaarlijkse lymfedeemdag. Dat is wel gaaf, want dat is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waardevolle kennis en informatie kunnen ontvangen die dag. En
dat is een patiëntendag?
Ja, patiënten en professionals.
Okay.
Dus dat is heel uniek, want die zitten daarnaast elkaar.
Zeker. Ja, heel mooi.
Onlangs is die geweest. Het was een hele mooie dag.
En jij zit in het bestuur van NLNet, de Landelijke Patiëntenorganisatie voor Mensen met Lymfedeem en Lipödeem. Kan jij vertellen waar patiënten verder nog bij jullie terecht kunnen? Hè? Want je noemde net al lotgenotencontact, Lymfedeemdag. Zijn er nog andere dingen die jullie kunnen bieden?
Ja, nou, we zijn er echt om patiënten te ondersteunen in hun zorgproces. Te informeren, te verbinden. Verbinding maken met mensen die dezelfde ervaring hebben. Dus wat je net al zei, dat lotgenotencontact is erg waardevol. Maar ook zijn we actief via social media. We bieden betrouwbare informatie aan over lymfedeem. Dat kunnen ze ook op onze website lezen. Behandelmogelijkheden, allerlei tips en oefeningen. Ja, die kunnen ze vinden op onze website. En we zetten ons ook echt in om de belangen van de patiënt te behartigen bij de zorgverzekeraar.
En toen ik ging googlen, kwam ik bij jullie terecht. De zorgverleners kunnen ook terecht bij jullie, toch of niet?
Ja, klopt. Ja, ja, zorgverleners kunnen ook lid worden van NLnet. Dat vinden we heel leuk als ze dat doen. En op dit moment zijn er zo'n 300 zorgverleners al lid. We bieden ook voor hun informatie en ondersteuning voor de zorgprofessionals die werken met patiënten met lymfedeem of lipedeem. Ja, dat kan variëren van praktische vragen over behandelopties tot meer specifieke vragen over de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen.
Ja, ik heb het gevonden.
Heel goed. Ja, ik denk dat we een beetje aan het einde zijn. Zijn er nog dingen ongezegd, Esmee of Janneke?
Nee, nou, voor mij, denk vooral, herken het snel, maar verwijs ook sneller door. Dat is denk ik voor mij het grootste leerpunt, even als dokter zijnde.
Ja, nou mooi. Jij nog eens mee?
Nee, nou, super bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja, nou, fijn dat je contact hebt gelegd, want we hebben weer een mooie aflevering gemaakt met elkaar. Nou, dan gaan we afronden. Ook van deze aflevering gaan we weer een leerpuntenmailing sturen. Wil jij die nou ontvangen? Ga dan even naar de Vragendokter op Instagram en meld je aan via de link in de bio voor de nieuwsbrief. Dankjewel.